Passengers, you will arrive at Amsterdam Central. Before getting off the train, please take a tip all of your belongings with you.
Hoi, ik ben Jacot en ik ben een wetenschapscommunicator. Ik kom uit Vlaanderen, dat heb je misschien al gehoord. Maar deze aflevering ga je mij Nederlandser en Nederlandser horen praten. Ik zeg het maar al. Want dit is aflevering 5 van Praatjes over wetenschap. De podcast waarin we op zoek gaan naar hoe je nu precies over wetenschappelijk onderzoek praat. En daarvoor ga ik langs bij wetenschapscommunicatoren, wetenschapsjournalisten, experts ter zake. En dan stel ik alle vragen die je mij opkomen. Of ik stel die van jou natuurlijk, want je mag je vragen altijd doorsturen. Hè? We hebben daar een contactformulier voor op onze website. Doe dat, praatjesoverwetenschap.be. Maar dus, ik zei dat ik Nederlandser en Nederlandser ging klinken in deze podcast. Sorry, nogmaals. Want in aflevering 2 sprak ik al eens met professor Ionica Smeets van de Universiteit van Leiden. Dat was dan wel in Brussel. Maar deze aflevering steek ik echt de landsgrens over. Want ik ga op bezoek bij Nemo Science Museum. Daar loopt op dit moment de nieuwe expo Energy Junkies. En ontwerper Lizzie Bakker die geeft mij een rondleiding.
We zijn net binnengekomen in de studio van Nemo. Als je binnenkomt, ik zie hier allemaal witte banners, heel veel rood en heel veel elektrische toestellen. Leg eens uit, Lizzie.
Ja, we zijn bij het begin van de tentoonstelling in de tunnel van verleiding. Dus de tentoonstelling begint eigenlijk met alle prachtige beloftes van energie. Dus hoe energie ons meer gemak heeft gebracht, meer comfort, meer vermaak, meer content.
Maar er is meer, want Nemo is gewoon ook meer dan een museum alleen. Daarom hoor je in deze aflevering ook Robert Visser. Hij is hoofdredacteur van Nemo Kennislink. En wat dat precies is, ja, dat laat ik hem gewoon zelf uitleggen. Welkom bij Praatjes over Wetenschap.
Dag Robert, jij bent journalist bij Kennislink. Dat is een website van Nemo en meer weet ik daar eigenlijk zelf ook niet over. Dus kan je me eens inlichten, kan je me eens verwelkomen in de wereld van Kennislink, alsjeblieft?
Ja, dan heet ik je eigenlijk welkom in de wondere wereld van de wetenschap. En in dit geval de wetenschapsjournalistiek. We schrijven over de volle breedte van de wetenschap. Dus het kan over uitvindingen gaan, maar ook over taal, scheikunde, allerlei verschillende onderwerpen. En we hebben dan ook thema's. En de thema's... zijn dingen waar we echt een onderwerp heel erg uitdiepen. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld wat we nu hebben, het thema hoe klimaat je raakt. Wat gekoppeld is aan de tentoonstelling Energy Junkies van het Nemo Science Museum.
Mm-hmm. Hoe ben je zelf wetenschapsjournalist geworden? Hoe ben je daar ingerold?
Ja, daar ben ik eigenlijk echt een beetje ingerold. Ik wist niet zo goed. Ik wist wel al heel jong dat ik journalist wilde worden. Ik was altijd nieuwsgierig naar... ik wilde altijd vragen stellen. Ik wilde met mensen praten. En dan wilde ik juist heel veel weten door heel veel vragen te stellen en informatie te verzamelen. Tijdens mijn studie ben ik toen stage gaan lopen. Dat is echt heel lang geleden, 20 jaar geleden. Tijdens mijn studie ben ik toen stage gelopen bij de NOS en de VRT in Washington. Geert de Keijzer zat er toen en Charles Groenhuizen.
Oh ja, echt. Dus niet. Ik was aan het denken, is er een organisatie die ook VRT heet en die dan in Amerika zit? Nee, echt. De VRT, buitenlandcorrespondentie dan.
Want dat leek me heel interessant. Televisie sprak me ook wel aan. Ik wilde wel het liefst schrijven, maar ja, ik kon daar stage lopen en dat leek me te gek. En dat was ook te gek. Ik heb daar enorm van genoten. Maar het was echt... ik keek niet verder dan dagelijks nieuws. En dan hielp ik wel eens Geet of dan hielp ik Charles met wat ze moesten voorbereiden voor het journaal. En dan zei ik soms van, maar het is heel anders wat je nu zegt dan wat je 2 dagen geleden zei. En zei ze, maar wat gisteren werd gezegd, dat was yesterday's nieuws. Dat doet er nu niet meer toe. En ik merkte dat ik heel veel behoefte had aan reflectie, over dingen nadenken. Van, waarom zijn er nou dingen anders? Waarom verandert dat nou? Bij het journaal was daar gewoon te weinig ruimte voor eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik ben daardoor gaan nadenken van, wat wil ik dan wel? En ik las eigenlijk altijd de wetenschapskaternen van kranten heel graag. graag. Ik las ook graag tijdschriften over wetenschap. Maar ik had er niet heel erg een achtergrond in. Dus ik had wel aan de universiteit gestudeerd, maar geen beta-studie. Maar ik vond dat eigenlijk wel het interessantste. Dus toen heb ik gedacht van, weet je, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon doen. Ik spring gewoon in het diepe. Dus ik woonde toen in Delft. Dus daar hebben we een grote technische universiteit. En ik ben daartoe begonnen bij Delta, de universiteitskant van de TU Delft. En nou, dat was een hele goede keuze, want ik heb daar ontzettend veel geleerd. En dan interview je elke dag wetenschappers. En over soms dingetjes waar je helemaal niks van snapt. Over hoe gas zich in een buisje gedraagt en dat soort dingen. En anders weer hele mooie onderwerpen over bruggen. Hè? Hoe ontwerp je nou bruggen en kan dat op een duurzamere manier? Nou, ik keek daar echt mijn ogen uit. En ik ben daar begonnen. Dat is een hele goede leerschool geweest. En van daaruit kreeg ik al heel snel meer opdrachtgevers. Ben ik voor Dagblad Trouw veel gaan werken. Voor natuurwetenschappen techniek. Dat heet nu New Scientist. Mm-hmm. EOS heb ik ook regelmatig voor geschreven. En eigenlijk op die manier de wetenschapsjournalistiek ingerold. Met wat meer de nadruk op beta en vooral heel veel techniek. Mm-hmm. Dat liep mij eigenlijk niet meer los. En dat is nu al een jaar of 20 bijna zo. Laat me nog steeds niet los. Ik blijf daar gefascineerd naar kijken. Het blijft genoeg wat ontzettend boeiend is.
Het is echt die fascinatie met hoe de dingen in elkaar zitten. Ook als ik je zou horen vertellen.
Ja, en ook dat je eigenlijk nooit uitgekeken raakt op dingen. Ik zat net in een overleg over ons thema, hoe klimaat je raakt. En dat ging over bijvoorbeeld, hoe zou de energievoorziening in Nederland, nou, datzelfde kun je zeggen voor België, hoe zou die eruit zien in 2050? Dus dan ga je nadenken van, nou, we zullen waarschijnlijk heel veel meer zonnepanelen hebben, we zullen meer windmolens hebben. Dus er zal veel meer zal gaan om elektriciteit in plaats van gas bijvoorbeeld. Maar dan ga je nadenken, waar haal je dan alle grondstoffen vandaan om windmolens te maken, om zonnepanelen te maken? Worden die wel op een milieuvriendelijke manier gewonnen en ook op een manier dat het goed is voor de mensheid, hè? Dat er geen mensen voor slecht voor worden behandeld. Dus dan heb je een idee en dan merk je van, oh, er zit heel veel kanten aan. En wat wij bij Nemo Kennislink heel graag willen is al die kanten ook in beeld brengen. Dus laten zien van, je kan niet altijd heel makkelijk zeggen, ik kies hiervoor. Dan zitten daar consequenties aan, er zitten gevolgen aan. En wat zegt dat dan? En dat willen we eigenlijk uitzoeken en dan op een zo toegankelijke en goede manier presenteren aan onze lezers. Mm-hmm. En ja, dat verhaal kun je blijven vertellen over, en dit is één onderwerp, maar zo zijn er heel veel.
Ja, absoluut. Ik hoor jou ook vertellen dat je heel vaak met onderzoekers en met, ik veronderstel dan professoren, doctoraatstudenten hebt gesproken aan de TU Delft en daarbuiten. Wat kan je meegeven als tip voor die onderzoekers? Als zij met een journalist moeten praten, wat maakt dan dat hun verhaal of hun uitleg, dat die goed is, dat die handig is als journalist?
Niet meteen te diep beginnen. Dus mm-hmm. ook al spreek je met een wetenschapsjournalist die al heel veel weet over het onderwerp, ga er niet van uit dat diegene alles weet. Dus ik zou voorstellen om dan altijd een onderwerp te introduceren. Wij spreken alsof je op een verjaardagsfeestje zit en het vertelt aan je buurman of buurvrouw die je eigenlijk nog helemaal niet kent. Die vraagt, hey, wat doe je? Waar ben jij nu mee bezig? Nou, we begin in die taal te praten, zodat degene die jou interviewt ook een beter gevoel krijgt voor het onderwerp waar het over gaat. En daarna schuw gewoon niet om de diepte in te gaan. Als je dat maar opbouwt. Ik denk dat je er een opbouw in moet zien, dat je toegankelijk eerst moet beginnen en daarna kun je steeds verder afdalen, de diepte in en kun je daar eigenlijk ook weer hele mooie verhalen over vertellen. Mm-hmm. Ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is ook hoe wij journalisten het vaak aanpakken. Dat je heel toegankelijk begint, iets wat dicht bij de mensen staat of dicht bij je lezers of je kijkers staat. En naarmate je verder komt in een artikel of in een televisie-item of radio, hoe meer je de diepte eigenlijk in kan gaan. En als dat in een interview ook al zit, is dat, ja, vind ik dat altijd als journalist wel heel fijn. Mm-hmm.
Ja, het is alsof je de 5 jaar die je op universiteit hebt gezeten en de jaren daarna eigenlijk heel kort wil samenvatten in je interview voordat je begint aan het nieuwe dat ze ontdekt hebben eigenlijk.
Ja, en het probleem kan zijn dat je een beetje oogkleppen opkrijgt op een gegeven moment. Je zit zo in een onderwerp en vaak in één klein onderdeeltje van een onderwerp dat je daar eigenlijk op vast wil bijten en vergeet dat er nog heel veel context is en ook andere dingen. En ik stel ook altijd de vraag aan wetenschappers van waar hebben we het nou nog niet over gehad? Aan het einde van een interview, waar hebben we het nog niet over gehad? Maar heeft die eigenlijk wel mee te maken en vind je misschien nog wel boeiender of houd je ook heel erg bezig? Om ook een beetje de persoonlijke interesse van wetenschappers te vinden. Maar vaak komen er ook weer nieuwe artikelideeën uit. Dus ik zou zelf zeggen van als je dus wetenschapper bent, kun je dat omdraaien. Kun je zeggen van, oh, dit is ook nog heel interessant. Daar hebben we nu niet over gehad. Maar misschien kunnen we daar in de toekomst wat mee. Of hè, kun je daar op een andere manier wat mee.
Mm-hmm. Ja, snap ik helemaal. Je hebt daarnet gezegd dat je eigenlijk geen beta-wetenschapper bent, maar wel op een of andere manier in die wetenschappelijke journalistiek bent terechtgekomen. Was die interesse er al van kleins af aan voor wetenschap of voor hoe dingen in elkaar zitten?
Ja, die was er eigenlijk altijd al wel. Ik was vroeger heel erg bezig. Toen ik opgroeide had je de Commodore 64. Dat was een computer. Dat was helemaal geen spelcomputer, maar je kon er ook spelletjes op doen. En daar kon je al wat mee programmeren. En dat heb ik echt hele dagen gedaan met vriendjes. En dan sloeg je dat op cassettebandjes. Nou, liepen die bandjes weer vast. En dan zat je weer met zo'n potlood. Dat was vreselijk allemaal. Je ziet mij nu met een grote glimlach hierover vertellen. Het was ook weer heel erg mooi. Het was eigenlijk gewoon aanklooien, gewoon proberen. Je had dan soms handleidingen, die gingen dan rond op school. Of die kreeg je via. Het was nog niet helemaal duidelijk hoe je daar dan kwam. Gewoon stencils met welke codes je dan in kon voeren. Ik ken ze nu niet meer uit mijn hoofd. Maar dan ging je gewoon al die codes invoeren. En daarmee probeerde je dan zo'n soort van spelletje Snake. Probeerde je eerst heel veel dingen namaken. Dus kan ik een slang maken die allemaal snoepjes eet en dan veel langer wordt. En die je dan vervolgens moet bestuderen. Ik denk wat bij heel veel van die dingen overblijft is dat het je soms lukt. Maar wat ik mij vooral kan herinneren is dat het heel vaak niet lukte. En dat je dan aan het zoeken was, waarom lukt dit nou niet? Waarom gaat dit nou niet? Misschien was ik er gewoon niet zo goed in. Dat kan. Maar ik denk dat ook wel een beetje staat voor de wetenschap. Dat je gewoon heel veel probeert. Heel veel dingetjes een beetje aan het aanklooien bent. En op een gegeven moment heb je het. En soms weet je niet eens meer precies waarom dat is. Of vergeet je dat weer. Maar wel de euforie van het lukt. Dus het was heel veel proberen. Heel veel codes invoeren. Kijken of het werkt. Kijken of je het goed kan besturen. Waarom gaat hij nou weer de verkeerde kant op? En op die manier eigenlijk je eigen spelletje maken. Ik denk dat dat een van de mooiste sensaties is. Dat je zelf iets creëert wat je vervolgens ook weer kan spelen en waar je weer iets mee kan doen. Dat vond ik heel gaaf. En dat, als ik dat een beetje doortrek nu naar de wetenschapsjournalistiek, is dat nogal een beetje hetzelfde geweest. Je pakt een onderwerp waar je over wil schrijven. Dat onderwerp probeer je te begrijpen. Je probeert daar de vinger achter te leggen. Hoe werkt dit nou? Hoe zit dit in elkaar? En vervolgens wil je dat weer aantrekkelijk presenteren aan je lezers. Ik denk dat dat wel een beetje dezelfde sensatie is van zo'n spelletje. Gewoon veel proberen, kijken hoe het werkt. En dat er iets uitkomt. Dat is voor mij altijd heel belangrijk. Er moet iets uitkomen waar iemand wat mee kan. Mm-hmm. Dus lezen, spelen of wat dan ook. Mm-hmm. En ik kan me ook nog heel erg herinneren dat mijn vader werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte daar op de administratie. Hij was helemaal geen wetenschapper. Maar we gingen daardoor wel ieder jaar naar Schiermonnikoog toe. Een klein eilandje in het noorden van Nederland. Daar gingen we ieder jaar 2-3 keer heen. En daar mochten we dan blijven slapen op het biologisch centrum. En dat is waar ze onderzoek doen naar vogels. En dat vond ik echt te gek. Dan keek ik echt ik kwam daar vanaf mijn vierde, geloof ik. Daar keek ik echt mijn ogen uit als klein jochie. Van hoe je dat dan deed, het onderzoek. En ja, dat vond ik iets magisch hebben of zo. Dus dat, ik heb het idee dat wel heel, die nieuwsgierigheid heel erg voedde.
We gaan nu door een soort van wit laken. En waar komen we nu in terecht, Lizzie?
Ja, hier even een waarschuwing dat dit onderdeel kan als schokkend worden ervaren. Dus we hebben net een hele fijne ervaring gehad in de tunnel van verleiding. Maar hier staat toch een confrontatie te wachten. Dus je mag zelf kiezen hoe je die confrontatie krijgt. Wil je een zachte boodschap? Wil je gewoon de feiten? Of wil je een heftig verhaal? Dus hoe wil je wakker geschud worden?
Oh, wat zo heerlijk. Dit is aangepaste wetenschapscommunicatie op basis van wat je zelf aan kan.
Precies.
Als we dit met corona hadden gehad, jongens, er waren veel minder trauma's gebeurd. Voordat we begonnen opnemen, hadden we het over onze tatoeages. Ik zeg wel onze, ik heb er geen. Maar jullie waren heel, heel leuk aan het vertellen over jullie tattoos. En je hebt er een van Schiermonnikoog.
Ja.
Dus leg eens uit.
Ja, nou ja, ik ben. Ik weet niet of ik dit moet vertellen, is een beetje een gênant verhaal.
Als je het niet wil vertellen, hoeft het niet.
Ik vertel het gewoon, maakt het uit. moeder vertelde mij, ik vroeger altijd, als we op Schiermonnikoog waren, we kwamen daar dus heel vaak. Maar iedere keer zei mijn moeder: dit is het eiland waar je bent verwekt. dus ik vond dat verschrikkelijk. Ik vond het echt een verschrikkelijk verhaal. En als puber ging ze er, toen ik puber was, ging zij daar ook gewoon mee door. Mm-hmm. Dus nou ja, ik dacht ook altijd, wat moet ik met die informatie? Maar ik voel een hele bijzondere band met het eiland. Doordat ik daar zo vaak kwam vroeger als kind. Ook door dat biologisch centrum wat ik net vertelde. En ik voel me daar, ik hou heel veel van eilanden. En Schiermonnikoog, ik kom oorspronkelijk uit het noorden van Nederland. Maar Schiermonnikoog voelt voor mij als thuis. Mm-hmm. Ik heb nu een beetje het geintje door dat ook gênante verhaal van mijn moeder. Alsof je daar een beetje vandaan komt. Ik ben helemaal geen eilander. Maar ik voel wel een speciale band met het eiland. En ook wel heel erg met de natuur. Wat ik het mooie vind aan Schiermonnikoog is het dus altijd anders. Mm-hmm. Dus je hebt daar een heel groot kwelderlandschap waar eigenlijk de zee vrij spel heeft. Het ligt buiten de dijken, dat gebied. En iedere keer als je daar gaat wandelen of fietsen, ziet het er weer anders uit. Er staan andere stukjes onder water. En ik speelde daar vroeger met mijn zus. Dagenlang speelden we eilandje. Dan stonden dan net boven het water. En daar gingen we dan overheen springen. Dus dan kwamen we heel vaak met onze voet in het water. En dan, wij noemen dat in Groningen een kletspoot. Dus dan hadden we een kletspoot. En dan moesten we weer naar huis. En dan moest je weer schone sokken aan. Dus ook altijd twee paar schoenen mee. Maar ik heb er hele gelukkige herinneringen aan. En ik heb nu, ik heb twee kinderen. En wij gaan ieder jaar naar Schiermonnikoog toe. Minimaal één keer. Dus nu wat verder rijden, want ik woon niet meer in het noorden. Maar Schiermonnikoog zit wel echt in mijn hart. Ook doordat je alles zo ziet veranderen. Ja, het fascineert me enorm. Dus vandaar dat ik dat heel graag ook wilde vastleggen op mijn lichaam als tatoeage.
Mm-hmm. Geeft mij het idee om een soort van wetenschapsreeks te maken over tatoeages. Lijkt me wel leuk. Mensen verzamelen die een wetenschappelijke tatoeage hebben. We gaan het straks met Lizzie ook over hebben, want ik heb ook al een hele mooie wetenschappelijke tatoeage met haar op haar arm gezien. Maar eerst wil ik van jou nog horen, Robert. Welke tips heb jij van andere podcasts, boeken, tentoonstellingen uiteraard, over wetenschapscommunicatie of wetenschap in het algemeen?
De eerste is heel makkelijk. Ik zou iedereen aanraden om naar Energy Junkies te gaan. Dit klinkt absoluut. Wel heel erg als reclame. Hè? Maar het is echt een hele toffe tentoonstelling. En ook, ik vind het zelf als wetenschapsjournalist heel bijzonder hoe we vanuit de journalistiek samen kunnen werken met zo'n tentoonstelling. Dus iets wat je kan bezoeken hier in Amsterdam. En dan ook weer een website, natuurlijk onze website, waar je altijd terecht kan. En dat haakt denk ik heel mooi in elkaar. Ik was verder misschien een beetje een gek voorbeeld, maar het is in het zuiden van Nederland. Het is het Historisch Museum Den Briel. Briele is een heel klein plaatsje in, ik zou zeggen niet zo ver van Rotterdam vandaan. Speelt een hele belangrijke rol in de Nederlandse opstand, onze oorlog tegen Spanje. En daar heb je een historisch museum. En dat is heel interactief gemaakt met heel veel verhalen over hoe Den Briel vroeger belegerd is geweest. Daar heb je de watergeuzen gehad die daar flink hebben gevochten met Spanjaarden. En dat museum hebben ze is gewoon heel mooi aangepakt. Die verhalen worden heel goed verteld. Hele mooie persoonlijke verhalen die ook echt kloppen. Mooie schermpjes met filmpjes. Hele leuke afwisseling. Toen ik er was, was ik de enige. Dus dat was een paar maanden geleden. Ik vond dat heel jammer. Ik dacht, hier zouden meer mensen naartoe moeten gaan. Dus als ik iets zou willen noemen, dan zou ik zeggen, ga massaal naar Briele toe. Sowieso een heel leuk plaats. Het is een vestigingsplaats met hele mooie wallen en nog verdedigingswerken. Heel interessant stuk ook in de Nederlandse geschiedenis. Maar gewoon sowieso een beetje een romantisch plaatsje ook om te bezoeken, denk ik. Dus ik zou dat aanraden. Verder. Qua film, dat is wel een beetje een bekende film. Ik hou zelf heel erg van de film Interstellar. Ken je die?
Mm-hmm. Absoluut.
Ik vond heel interessant om te doen. Omdat daarbij is de aarde is eigenlijk onleefbaar geworden. Hè? Dus we moeten op zoek naar een andere planeet om te overleven. De hele mensheid. En daar zit ook hele mooie wetenschappen in. Want er zit een wormgat in en er zit een zwart gat in. En dat leidde ook weer tot wetenschappelijke publicaties. Kip Thorne heeft zich daarmee bezig gehouden, Nobelprijswinnaar. En dat vind ik, ik vond die mix heel interessant. Van fictie, maar ook weer toch wel weer echte wetenschap willen gebruiken. Niet zomaar een zwart gat of een wormgat in je film hebben, maar echt dat het klopt. Of zo goed als, blijft science fiction. Dat inspireerde mij wel heel erg. Dat vond ik een hele mooie film. En mm-hmm. ook wel een om goed over na te denken of zo. Van wat doen we met onze aarde? Hoe gaan we daarmee om? En wat zijn dan de mogelijkheden? Ze gaan bijvoorbeeld dan op een gegeven moment naar zo'n planeet toe, waar daar maken ze een omweg heen, want daar is dan water. Want ze gaan dan allemaal verschillende planeten af waar je zou kunnen leven. En die planeet met water, daar zijn, ik geloof, golven van wel 20, 30 meter hoog. En die komen dan iedere 10 seconden of zo. En dat beeld van dat die golf eraan kwam, ik kreeg er echt een siddering van. Dat vond ik zo ontzettend naar idee dat ze daar misschien niet meer vandaan kwamen. Of ze er vandaan kwamen, dan moet je de film maar kijken. Zullen we het zo houden?
Super. Ja, ik herinner me nog, ik heb die in de bioscoop gezien, dat ik had een pak popcorn vast. Ik heb dat niet aangeraakt. Ik heb gewoon heel de tijd met open mond naar die film gekeken. Ja, echt. Hele goede tip.
Ja, ik snap dat heel goed. Ik heb daar nog heel lang over gedroomd en zo ook daarna. Mm-hmm. Maakte diepe indruk. En een mooi voorbeeld eigenlijk van wetenschap en vermenging, in dit geval met fictie, maar ook hoe je daar creatief iets mee kan doen.
Ja. Mm-hmm. Absoluut. Nog tips? Of dat was het?
Ik zit even te denken, ik had ook iets opgeschreven. Ja, ik vind verder zelf het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam vind ik ook heel leuk. Dat vind ik een mooi museum. Veel opgezette dieren en zo, dus daar moet je wel een beetje van houden en tegen kunnen. En onder meer een hele indrukwekkende potvispenis die ze in de etalage hebben staan, die er echt bizar groot uitziet. Maar goed, dat ligt misschien ook aan mij. Maar het is ik vond dat een heel tof museum. Ik ga er ook wel vaak met mijn kinderen naartoe, want ze hebben krokodillen en echt van alles. Ik vind het fascinerend hoe de natuur er eigenlijk uitziet. Vond ik ook een hele mooie.
All right. Dankjewel, Robert, voor je tips voor wetenschapscommunicatie en wetenschapsinhoudelijke dingen. Maar ook voor doctoraatstudenten. We onthouden dat je inderdaad moet beginnen bij het begin, maar dan best wel uitgebreid mag vertellen over je topic.
Helemaal super. Graag gedaan.
Love it. We zijn aan een grote zandbak aangekomen, waar in grote letters boven staat: steek hier je kop in het zand of vervolg de tentoonstelling om de energieverslaving onder ogen te zien. Love it. Oh, de humor. Oh, dat kunnen we ze toch niet nageven, hè? De Nederlanders.
Ja, er zijn al wat mensen wat hun kunstgebit verloren en zonder bril, maar de meeste mensen lopen toch door om de tentoonstelling af te maken.
Hallo, dag
Lizzie. Hallo.
Vandaag zitten we hier bij de tentoonstelling Energy Junkies, die sinds vorige week geopend is, want we nemen deze podcast tijdens de zomermaanden op, dus dat is al eventjes geleden, voor de luisteraar. Maar vertel eens, Energy Junkies, wat is het centrale thema van deze tentoonstelling?
Ja, de tentoonstelling Energy Junkies gaat eigenlijk over de energietransitie. Dus over het feit dat we naar een ander energiesysteem over moeten gaan. En we hebben het eigenlijk ingestoken vanuit ook weer een soort persoonlijk perspectief. Dus op een bepaalde manier zijn we allemaal verslaafd geraakt aan energie. Dus door energie heeft ons allerlei hele fijne dingen gebracht. Dus gas in huis, dus het is altijd lekker warm in huis. Of een tv die je vermaakt. Of een föhn waarmee je haar mooi kan doen. Maar eigenlijk door de jaren heen zijn we daardoor meer en meer en meer en meer gaan gebruiken. En we kunnen eigenlijk niet meer zonder. We zijn verslaafd geraakt. Maar het probleem is dat we die verslaving nu voeden voor het grootste deel met fossiele brandstoffen. En bij een verslaving is het vaak je lijf die de schade daaraan ondervindt. In dit geval is het de planeet en daardoor ook wij weer. En dat is eigenlijk waar de tentoonstelling over gaat. Dus je ervaart hoe we zo verleid zijn eigenlijk tot zo'n verslaving. En ook hoe we hem weer kunnen omvormen tot een gezonde gewoonte. Want helemaal zonder energie, dat gaat niet meer.
Nee, inderdaad. Nu, dat thema energie, daar kan je ontzettend veel over vertellen. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je selectief omgegaan? Hoe ben je selectief omgegaan met dat onderwerp?
Ja, klopt. Daar kan je inderdaad veel over vertellen. En wat we eigenlijk proberen met de tentoonstelling is om het zo toegankelijk mogelijk neer te zetten. Dus we proberen een soort kernkrachtig verhaal te vertellen en dingen neer te zetten of de interactieve elementen, waardoor mensen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Dus we bedenken dan van tevoren verhalen. We spreken daarvoor ook met heel veel wetenschappers. Dus we hadden bijvoorbeeld in dit geval een wetenschappelijke adviesraad vanuit verschillende universiteiten. Daar hebben we dan die verhalen mee bediscussieerd. En dan eigenlijk samen met die wetenschappers kijken we naar, wat zijn echt, welke thema's moeten echt in de tentoonstelling een plek krijgen. En
ja, op die manier wordt het steeds verder uitgekristalliseerd tot uiteindelijk de tentoonstelling staat. Dus op die manier gaan we eigenlijk te werk.
En ça va met die wetenschappers? Want over wetenschappers wordt wel eens gezegd dat ze het heel moeilijk vinden om ongenuanceerder te gaan praten. Dat ze altijd alle mogelijke dingen erin willen steken. Hoe vlot dat bij het opstellen van zo'n tentoonstelling?
Ja, dat hou je denk ik altijd een beetje. Maar het is juist denk ik ook aan ons om vanuit het publiek te denken. Om te bepalen wat is nou echt interessant. Of waar ga je een beetje te ver de diepte in. En wat wel leuk was bij die adviesraad is dat we hadden vier wetenschappers die ieder een heel ander soort expertise hadden. En zij gingen eigenlijk met elkaar in gesprek. Dus we hadden iemand die veel meer op gedrag zat. Dus veel meer wist over gedrag en duurzaam gedrag. Hoe noem je dat? Overgaan tot duurzaam gedrag. We hadden iemand die echt meer in de technische hoek zat van de energietransitie. Maar we hadden ook een verslavingsdeskundige bijvoorbeeld. En die mensen gingen met elkaar in gesprek. En ik denk dat daardoor bleef het ook in het kernkrachtige verhaal. En niet binnen de expertise van één wetenschapper. Dus ik denk dat dat heel, heel leuk heeft gewerkt voor de tentoonstelling.
Mm-hmm. We zijn 2022. Ik kan me voorstellen dat een tentoonstelling maken in this day and age iets helemaal anders is dan pakweg 30 jaar geleden. Waar hebben jullie bij deze tentoonstelling op gelet om het eigen tijds te maken?
Ja, wat we sowieso hebben gedaan is de tentoonstelling zelf zo duurzaam mogelijk maken.
Top.
Want een tentoonstelling maken kost ook heel veel energie. Dus het is een beetje vreemd om dan een enorme allerlei multimedia spellen en schermen en projecties in te zetten. Als je vervolgens vertelt dat we dat minder moeten doen. Dus we hebben daar in de tentoonstelling ook wel echt op gelet. Dus we hebben allerlei materialen hergebruikt uit de vorige tentoonstelling. We hebben in de materialen die we dan nieuw gekocht hebben echt gelet op dat het duurzaam is. Dus er zit veel karton in. En ook gecommuniceerd over waar het dan wel gelukt is en waar het ook niet gelukt is. Want het lukt nooit om het 100% duurzaam te doen. En in plaats van dat te verbergen, wilden we juist transparant zijn over de keuzes die we gemaakt hebben. En daarnaast denk ik dat we hebben aan het begin ook wel nagedacht van hoe presenteer je de kwestie? Dus zijn wij een hele objectieve afzender of mogen we wel de boodschap meegeven dat er inderdaad iets moet veranderen. Dus dat je als museum iets meer stelling inneemt. En ik denk dat dat wel heel anders... Nou, ik ben zelf 30, dus 30 jaar geleden weet ik niet. Maar ik denk dat dat wel anders is dan, ja, dan hoe dat vroeger ging.
Het is meer... Het is niet meer alleen informeren, het is ook wel een soort van overtuigen geworden van de problematiek die er is.
Precies, ja, dat mensen wel echt de urgentie meekrijgen van wat er speelt. En want dat is ook wat er vanuit de wetenschap natuurlijk ook gevonden wordt. Dat, het is een echt probleem. Het is super urgent. Er moet iets veranderen. Dus dat mogen wij dan ook als stelling innemen.
Ja. Jullie zijn open sinds vorige week. Heb je al reacties binnengekregen van het publiek?
Ja, ik ben zelf ook heel even bij gaan komen na de opening. Ja. Want het was een intens proces. Maar tijdens de opening zelf hebben we wel heel veel enthousiaste reacties gehad. En zeker ook het feit dat het op... Er komen dan heel veel wetenschappers naar zo'n opening. Dat is heel erg leuk. En ze zien dan hoe die kennis op een hele andere manier wordt gepresenteerd dan wat ze gewend zijn. En de hele sfeer in zo'n ruimte is dan anders dan wat ze misschien gewend zijn. Dus dat is heel erg leuk. En tot nu toe echt wel positieve reacties gehad ook. Dus dat is top. En wat nog wel belangrijk is om te zeggen is... de studio is een plek waar we ook leren als NEMO. Dus we doen ook actief onderzoek naar hoe mensen de tentoonstelling beleven. En daar proberen we elke keer weer de volgende tentoonstelling mee te verbeteren. Dus we gaan ook zeker nog onderzoek doen naar hoe mensen het in de zaal beleven. En dan de volgende tentoonstelling is dan weer de volgende stap in het experiment.
Mm-hmm. Ja, want jij bent ontwerper van deze tentoonstelling. Maar het is niet zo dat jouw werker sinds vorige week op zit. Denk ik dan.
Nee, klopt. Nee, dit zit er nog niet op. Nee, we gaan nu ook dus inderdaad kijken naar opening. Hoe kunnen we hem nog beter maken? En daarnaast is het ook zeker omdat we het in de studio vaak hebben over maatschappelijke thema's of thema's die heel erg ook in het nieuws spelen. Dat je wil op de een of andere manier dat ook nog mee kunnen nemen in de tentoonstelling. Dus we hebben één onderdeel met waar we een soort van hele alarmerende lichtkranten hebben. Daar kunnen we ook wat er het komende jaar nog gaat gebeuren. Dat kunnen we daar ook nog in verwerken, zeg maar. En daarnaast begint in september begint er ook een rampprogramma te lopen bij de tentoonstelling. Dus dan zijn er lezingen, workshops, dialogen. Dus op die manier blijft het gewoon het komende jaar nog wel zeker een drukke taak.
Mm-hmm. Ja, dus als je deze podcast maanden hoort nadat hij is opgenomen, blijft het nog steeds relevant.
Zeker.
Love that.
Vervolgens kunnen we een spreekkamer ingaan om op CO2-dieet te gaan. Dus je hebt in deze spreekkamer heb je een grote weegschaal. Met aan de ene kant hangt je persoonlijke CO2-budget voor een jaar. Dus dat is een zware zwarte zak. En dan hier hebben we allemaal kleine zakjes en daar mag je uit gaan kiezen. Dus hoe ga jij je uitstoot verdelen? Dus bijvoorbeeld, wat ga je eten? Vegetarisch, vlees of met vlees of plantaardig? Hoe voorzie je je woning van stroom? Dus is dat met een cv-ketel? Is dat met je eigen zonnepanelen? Hoe is je woning verwarmd? Dus heb je een warmtepomp? Heb je je huis geïsoleerd? Hoe ga je naar je werk? Wat voor kleding koop je? Wat voor spullen koop je? En dan hoe ga je op vakantie? En daar zit het zwaarste zakje bij. Namelijk een retourtje Bali met het vliegtuig. Je kan even voelen.
Ja, ga ik even voelen. Bali of Japan bijvoorbeeld zal wel hetzelfde zijn waarschijnlijk.
Dat zal vergelijkbaar zijn.
Oh, als ik deze al eventjes aan de schaal ga hangen. Oh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het gaat heel veel pijn doen. Oh nee. Ja, dan gaat hij dus helemaal naar bijna oranje. Ja. Dus dat is niet goed. Maar ja, dan wil ik daar natuurlijk ook nog bij eten. Oh, help. Ja, oh nee. We zitten al bijna in de rode. Ja, jongens. Mijn tegoed is op. Wat gebeurt er dan?
Ja, dan moet je gaan nadenken. Wat ga je laten? Dus wat is echt nodig en wat kan je missen?
Ja, op dit moment is Japan nog steeds dicht voor toeristen. Dus laten we er dan van uitgaan dat ik Japan ervan tussen haal. Ja, en dan, als ik dat doe, gaat die mooi tot aan oranje. Heb ik wel nog altijd ietsje te veel, zou minder kunnen.
Ja, maar je blijft netjes binnen je budget. Wat dat betreft is het prima.
Je bent op dit moment dus ontwerper van een tentoonstelling. Hoe word je dat, Lizzie?
Ja, dat is. Ik ben er niet echt in gerold. Ik denk dat ik het altijd wel een beetje op mijn netvlies had. Mm-hmm. Ik ben oorspronkelijk bioloog, dus ik heb biologie gestudeerd. En het was grappig, want ik las, ik weet niet, een paar jaar geleden een interview terug dat ik had gegeven in mijn eerste jaar. En er was ook de vraag gesteld, wat wil je worden met je studie? En toen had ik al geschreven, ik wil in een museum werken. Dus blijkbaar had ik dat toen al op mijn netvlies. Mm-hmm. En ik merkte ook wel, ik vind biologie echt rete interessant. maar wat leuke aan biologie vind ik, er zitten zoveel interessante verhalen in. Dus je kan mensen echt enorm boeien met het gewoon met de natuur en wat daarin gebeurt. En ik merkte toen ik ook onderzoek moest doen voor mijn studie, dat ik was er niet per se slecht in, maar het was gewoon niet aan mij besteed, dat niveau van detail, zeg maar. En je had in mijn studie tijdens je master de mogelijkheid om wetenschapscommunicatie te doen, 1 jaar. En dat heb ik toen gedaan. Er zat een vak science museology in, dus echt wetenschapsmuseologie. En toen heb ik een stage gedaan bij het Natuurhistorisch, die Robert net aanraadde. En van daaruit is het eigenlijk gewoon gaan lopen. Toen heb ik bij een ontwerpbureau gewerkt en nu bij Nemo.
Mm-hmm. Ja, heel fijn. Vertel eens, waarom ben je eigenlijk oorspronkelijk biologie gaan studeren?
Ja, ik wilde altijd dierenarts worden. Dat was denk ik toen ik 4 of 5 was, was dat mijn plan. Ik word dierenarts en dat heb ik tot mijn 18e ongeveer geroepen. En toen heb ik op het laatst toch nog een switch gemaakt, omdat ik dacht, ik vind dieren gewoon echt heel erg leuk, al van jongs af aan. En dacht uiteindelijk, als ik dierenarts word, dan heb ik alleen huisdieren. Terwijl ik vind alle dieren zo interessant. Ik hou van vogels en gewoon van het bos. En dus niet alleen dieren, maar planten. Ik vind het gewoon fantastisch. Dus het leuke aan biologie is dat je dus meer de breedte ingaat. Dus op die manier daar terecht gekomen.
En we hebben het daarnet al gehad over tatoeages. Ik heb al een beetje kunnen spieken op jouw arm. Daar staat ook een biologische tatoeage.
Ja, klopt. Een witte kwikstaart. Ik moest net wel even de Latijnse naam opzoeken. Motacilla alba, als ik het goed zeg. Okay. Dus dat weet ik dan weer niet zo goed. Maar klopt. Ik heb een witte kwikstaart. Nu sinds februari op mijn arm. Dus nog niet eens zo heel lang. Mm-hmm. Maar dat, ja, toen ik die tatoeage liet zetten, heb ik ook wel echt de hele tijd gedacht aan de natuur en hoe mooi ik dat vind. En dat is ook wel een beetje mijn associatie bij die vogel. Ik weet niet als mensen hem kennen. Het is een heel klein vogeltje met een soort half zwarte kop. En als die loopt dan en dan af en toe stilstaat, dan kwikt hij met zijn staart. Daarom heet het ook een kwikstaart.
Geniaal.
Ja, en ik word altijd zo vrolijk als ik dat vogeltje zie. En er zit in de natuur en in dieren zit zoveel moois en zoveel vrolijks. Dus dat blijft gewoon eindeloos interessant. En daarom is de tentoonstelling ook voor mij heel relevant om te maken. Omdat met die hele energieverslaving, ja, wordt wel een groot deel van de natuur natuurlijk aangetast. Mm-hmm. Dus voor mij zat er ook wel echt een persoonlijke relevantie in het maken van deze tentoonstelling.
Ja, we moeten onze aanpak met energie veranderen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de witte kwikstaart.
Ook voor de witte kwikstaart, ja. Yeah. Vooral voor de witte kwikstaart.
Vooral voor de witte kwikstaart. We zijn teruggegaan naar wat je gestudeerd hebt. We zijn teruggegaan naar waarom je het gestudeerd hebt. Ik wil nog verder teruggaan. Kan je je nog herinneren wat zo jouw eerste aantrekking was tot wetenschap?
Ja, ik denk dus voor mij de wetenschap zat hem heel erg in dat biologische of heel erg in de natuur interessant vinden. Als ik echt aan het allereerste moment moet denken, dan denk ik aan de Leeuwenkoning, de Disneyfilm. Dat ik dat zo fantastisch vond met die leeuwen en al die dieren in die film. En dat, nou, ik was denk ik 4 of zo toen ik hem zag, maar dat boeide me enorm. Ik moet ook zeggen dat ik echt nog mijn eerste bezoek aan Nemo weet. Dus volgens mij was ik ongeveer de eerste lichting kinderen die naar Nemo ging in de jaren 90. En mijn oma die nam me heel vaak mee naar musea, ook naar heel veel kunstmusea. Dus dat daardoor heeft dat ook enorm interesse gewekt. Maar ik kan me echt herinneren dat ik naar Nemo ging en dat dat echt bijzonder was. En dat je met die bellen kon spelen en jezelf omhoog kon hijsen op een stoel met katrollen en zo. Dat vond ik echt, dat waren echt superleuke dagen om dan naar Nemo te gaan. Dus ik denk dat ik er nu werk is ook wel echt heel bijzonder eigenlijk voor mij. En helaas, mijn oma heeft het niet mee kunnen maken, maar ik denk dat zij dat ook echt fantastisch zou vinden dat ik daar nu werk.
Nu komen we in de klimaatapotheek. Dus waar we het net hebben gehad over wat je als individu kan doen. Er zijn natuurlijk ook heel veel oplossingen die meer op systeemniveau gelden. Dus we kunnen minder gaan uitstoten door schone bronnen van energie te gebruiken. We kunnen CO2 afvangen, gebruiken of opslaan. Of we kunnen klimaatbestendig worden. Er zijn allerlei oplossingen. Niet elke oplossing is waarschijnlijk even wenselijk. En het idee hiervan is dat je met je medicijnbakje door de apotheek gaat. En dan de oplossingen verzamelt waarvan je denkt, nou, die wil ik wel aan de wereld toedienen. Die hier als patiënt tentoongesteld is.
Maar dus nu hebben we een bakje gekregen waarin we medicijnen kunnen laten vallen. Wat hebben we bijvoorbeeld? Onder de categorie klimaatbestendig worden, kunnen we de dijken ophogen. Dus dan kan je je bakje eronder houden. En dan moet je het echt zien als... ken je zo de M&M store, waar je zo in Londen of zo naartoe kan? Waar je ook zo die grote buizen met M&M's hebt, dat is dit. Maar dan met medicijnen. We hebben dus een beetje medicijn-dijkophoging toegevoegd. We kunnen ook onderzeese CO2-opslag... ingenieus, kunnen we doen. Als we die dan nog toevoegen, zo, dan krijgen we er nog wat witte pilletjes bij de zwarte die we al hadden. En dan hebben we bijvoorbeeld minder uitstoten. Ja, als we bijvoorbeeld met waterstofgas beginnen werken. Jepla, dat hoort er ook bij. En als we dit bijvoorbeeld als voorstel hebben, dan kunnen we dat schuiven.
In de aarde.
In de aarde, dus echt letterlijk in een aarde. Ja. Voilà. En dan zie ik dat er al heel wat in zit. Als je vooraan gaat kijken, zit superveel al in. Wat is hier uiteindelijk dan de bedoeling van deze aarde met medicijnen?
Ja, je ziet hier eigenlijk dat het een mix is van allerlei verschillende oplossingen. En dat is ook een beetje de boodschap die we hiermee willen overdragen. Er is niet één oplossing die dit probleem op gaat lossen. Het zal een mix moeten worden van allerlei verschillende richtingen.
Ik ben mee. Ik was nog niet mee, maar nu ben ik mee. Ja, want je ziet het echt. Het is een mix van rode, zwarte en witte pilletjes. Wauw.
Okay, wat het is zo... is dat je na verloop van tijd ga je zien welke oplossing meer gekozen wordt en welke minder. Dus de buis die nu voorloopt, zeg maar, is herbebossing. Dus tot nu toe hebben bezoekers het meeste ingezet op herbebossing als oplossing.
My mind is blown, Lizzie. Ik vind dit zo geniaal. Ja, sorry, ik ben even. Ik moet zo even een stoel pakken om hier even naar te kijken. Van, oh, wauw. Dit is zo diep.
Dit is een podcast voor mensen die graag in science communication iets doen. En dan wil ik altijd wel vragen, waarom is dat belangrijk volgens jou dat meer mensen iets in wetenschapscommunicatie doen?
Ja, ik denk dat heel veel ontwikkelingen... Nou ja, soms als je kijkt naar wat één onderzoek vertelt, dan lijkt dat een heel klein onderdeel van een iets groters. Maar langzaam worden al die onderdelen bij elkaar. Dat brengt een enorme beweging op gang en dat beïnvloedt ook heel erg hoe de wereld eruit ziet. Dus ik denk dat alleen al om wat meer grip te krijgen op hoe de wereld verandert, vind ik dat een hele belangrijke, belangrijke tak van sport. En daarnaast denk ik, ja, wetenschap is ook de wereld proberen te begrijpen en de wereld is fascinerend. En juist ook om de waarde van de planeet in te kunnen zien en waar we, hoe bijzonder het is dat we hier met z'n allen zijn, is het denk ik goed om zoveel mogelijk mensen nieuwsgierig te maken daarnaar en ze mee te nemen in hoe je de wereld kan begrijpen en hoe je er op een andere manier naar kan kijken. Dus daarom vind ik het erg belangrijk.
Mm-hmm. En wat maakt goede wetenschapscommunicatie volgens jou?
Ik denk goede wetenschapscommunicatie is wetenschapscommunicatie in een bepaalde context. Dus dat je niet, je hebt het niet puur over de kennis die vergaard is, maar je kijkt naar wat doet dat dan vervolgens in een maatschappij, in een context. Wat doet dat met een bedrijf, met een museum? Dat vind ik goede wetenschapscommunicatie. Dus waar het niet alleen maar gaat om een wetenschapper die zendt wat hij heeft uitgevonden, maar waar het echt of een gesprek ontstaat of waar echt de impact van die kennis ook wordt meegenomen.
Mm-hmm. Wat het ook relevant maakt natuurlijk voor heel veel mensen.
Precies, ja. Ja, want ik heb zelf bijvoorbeeld, ik heb in mijn masteronderzoek heb ik onderzoek gedaan naar het mannelijke seksferomoon van de witte stippelmot.
Oké.
Dus dat was op zich leuk, maar ik voelde dan niet echt de impact die ik daarmee maakte. En ik ben dan echt meer op zoek naar de grote verhalen die, mm-hmm, die je kan vertellen. Dus nou ja.
En wat als jouw onderzoek, stel je bent een doctoraatstudent, je bent aan het luisteren hiernaar en je doet onderzoek op een of ander 12-dimensionale wiskundige berekening. De relevantie is misschien dan ver te zoeken. Heb je daar een tip voor?
Ja, ik denk dat de relevantie zit hem dus in dat je je verbindt met andere mensen. Of dat je, ja, dus dat je snapt hoe jou, want je bent nog steeds een bouwsteen, dus elke bouwsteen telt natuurlijk. Maar hoe verhoudt die bouwsteen zich tot anderen en hoe maak je daarmee dan een grote verandering? Ik denk dat het interessant is. Dat gebeurt natuurlijk ook heel veel binnen de wetenschap, mm-hmm, die verbinding.
Ja.
En dan juist ook weer met een wetenschapscommunicator kan je dat weer nog breder de context opzoeken.
Mm-hmm. Ja, want die context kan eigenlijk niet breed genoeg zijn, denk ik dan. Ik denk dat je als onderzoeker ook niet moet bezighouden met alleen je onderzoek misschien, maar dat je echt breed de hele wiskunde dan kan gebruiken als onderwerp misschien.
Ja, precies. En dan gaan we nog even in therapie.
Oké. Okay.
Hoe voel je je nu? Nu weet je, alles gaat veranderen op energiegebied.
Ik zie hier voor mij allemaal van die tellertjes met telkens emoties bij. Er zijn plezierige emoties en onplezierige emoties. Ik moet zeggen, ik voel mij verwonderd. Ben ik het eens met de meerderheid? Jepla. Het is aan de andere kant. Jep. Heb ik er een tellertje bij gezet. En ik voel me ook best wel hoopvol. Ah, ja.
Nou, wat goed.
Ja. Ik heb dingen bijgeleerd. De aarde moet op verschillende manieren gered worden, heb ik ook gezien. En ik zie, vind ik al heel leuk dat je dat inderdaad kan zien, wat andere mensen hebben gestemd. 306 stemmen voor blij. Dat vind ik leuk.
Ik denk dat misschien één hele blije bezoeker is.
Ja, ik dacht dat 10 de meerderheid was, maar 306 wint het dan toch wel. Ja. Maken we dan ook gewoon 307 van. Joh. Zo, allemaal blij. En misschien ook altijd een beetje schuldig. Dat is altijd wel een goede emotie om te hebben. Want ik ben hier wel met de trein naartoe gereden, maar ik rijd eigenlijk altijd met de auto. En dat is ook niet goed.
Ja. Wat vind jij zelf goede wetenschapscommunicatie? Heb je tips voor boeken, voor podcasts, films, tentoonstellingen? Ja.
Nou, tentoonstellingen laat ik even achterwege. Nee. Ik vind zelf Black Mirror echt een hele toffe serie.
Ja.
Heel veel mensen zullen het kennen. Maar dat vind ik echt een voorbeeld van waar je ziet hoe niet alleen de wetenschappelijke ontwikkeling, maar wat de impact daarvan kan gaan zijn ook. Hoe dat wordt meegenomen. En het zijn allemaal verhalen die op zichzelf wel boeiend zijn, maar het zet je zo aan het denken over waar het heen kan gaan met een bepaalde technologie of met een bepaalde wetenschap. Dus dat vind ik echt heel, heel tof en heel toegankelijk gemaakt. En juist ook dat je de emotie erbij betrekt, maakt het voor mij heel interessant.
Dat is weer die context eigenlijk.
Ja, ja. Ik hou van de context.
Ja, maar ik snap het. Ik heb nog die ene aflevering waarin al zo die killer robots zaten. Ik wist toen nog niet hoe een spot eruit zag. En ik heb sindsdien alleen nog maar spots gezien overal. Zo de kleine hondvormige robotjes. Ja. Ze zijn er dus
ze
echt.
Ze zijn er, ja. Dat maakt het. Ja, dus het is niet. Het is geen. Nou, het is echt science fiction op de beste manier. Dus het pakt wat er is en maakt daar een soort maakt daar een verhaal van. Mm-hmm. Dat je vervolgens weer aan het denken zet. Dus dat vind ik echt. Het is vaak wat dystopisch. Dat hoeft misschien niet altijd. Maar goed, mensen houden daar blijkbaar ook wel weer van. Dus Black Mirror is echt wel een hele toffe manier van wetenschapscommunicatie, vind ik. Ik was onlangs in Dublin en daar ben ik naar de Science Gallery geweest, wat ik ook heel tof vind. Er zijn er meerdere van door Europa volgens mij. Daar komt kunst en wetenschap heel erg samen. En dat vind ik heel tof ook, om op die manier wetenschap neer te zetten.
Kan je een voorbeeld geven van wat dat
daar is? Ja, ik zat te praten. Toen dacht ik, nu moet ik natuurlijk een voorbeeld geven. Moest ik even de tentoonstelling terughalen. Ja, het ging over data en een onderdeel was dat je een soort point of view had vanuit een politieagent. En er werd volgens mij gekeken naar hoe je ogen bewegen. Dus je kreeg een film te zien van een crime scene, zeg maar, waar je als politieagent inliep. En dan werden je ogen vervolgens gevolgd of je gezichtsuitdrukking werd getracked. En dat bepaalde hoe het scenario verder liep van die crime scene, zeg maar. Dus als je heel erg boos keek, dan liep het heel agressief af. Als je heel erg bang keek, dan was die politieagent ook terughoudender. En het ging dan over hoe je gezichtstracking gevolgd kon worden, volgens mij. Dus dat vond ik heel tof.
Mm-hmm. Cool.
Ja.
Ja, het is niet meteen waar ik aan denk, als ik denk aan kunst en wetenschap, maar het is opnieuw veel context.
Ja, precies.
Ja. Top. Nog dingen waar je aan denkt?
Ja, als laatste misschien. Ik vond de boeken van Yuval Harari, dus Sapiens en Homo Deus, vond ik echt fantastisch ook. Mm-hmm. Dus juist ook om die terugblik te hebben. Dus waar komen we vandaan? En dan daarna, waar gaan we naartoe? Dat vond ik hele toffe boeken om te lezen. En dat gebruik ik ook nog steeds wel in bij het maken van tentoonstellingen.
Energy Junkies loopt nog tot eind mei 2023. Dus ik zou zeggen, breng een bezoekje en zeg dat Praatjes over Wetenschap je gestuurd heeft. Hè? Het is trouwens niet dat je dan korting krijgt, moet ik er wel even bij zeggen. Maar hoe meer mensen van deze podcast weten, hoe beter, toch? Volgende week ben ik er weer met een nieuwe gast. En jongens, wat een gast. Het is Lieven motherfucking Scheire. Ja, ja, iets om naar uit te kijken dus. En iets waar ik jouw hulp trouwens ook voor kan gebruiken. Hè? Want ik zei het al in de intro, ik stel hier vooral mijn vragen, maar ik wil ook zeker en vast die van jullie stellen. Dus heb jij een vraag? Slide dan in onze DM's op Instagram of op Twitter. Of vul het contactformulier in op praatjesoverwetenschap.be. En dan stel ik, wie weet, jouw vraag aan Lieven Scheire of aan een van onze volgende gasten. Spannend. Tot volgende week. Praatjes over Wetenschap is een podcast van Doody Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie, want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over Wetenschap op Instagram en Twitter, @overwetenschap. En heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. En het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's en kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je net hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mezelf, Jacot Brokke. De muziek die je hoort, die werd gemaakt door Tom Janssens.